Dit is het nabijwisten van 3 december 2022. Met wat leedvermaak werd dinsdag in de media gesteld dat de regering De Croo eindelijk een succesje beet heeft. Het loonakkoord waar al weken over gepalaverd werd, of eigenlijk al veel langer, en waarover de sociale partners geen akkoord bereikten, belandde dus terug op de regeringstafel. En dat resulteerde in de afspraak dat bedrijven die veel winst maken een eenmalige premie tot €500 mogen uitkeren en bedrijven met uitzonderlijke winsten tot €750. Daar was ook nog eens de welvaartsenveloppe aan gekoppeld. Op zijn zachtst gezegd was niet iedereen daar gelukkig mee. Al zal dat akkoord zo worden uitgevoerd tenzij werkgevers en vakbonden unaniem anders zouden adviseren. En dat ziet er niet naar uit. Zowel werkgeversorganisaties als vakbonden hebben bezwaren, maar wel vanuit een totaal verschillende optiek. Het VBO spreekt van een onbegrijpelijk signaal. De Socialistische Vakbond heeft alvast laten weten het akkoord niet goed te keuren omdat er geen echte loonsverhoging mogelijk is. Op 15 december komt er al een eerste nationale betoging van het gemeenschappelijk vakbondsfront. En laat nu uitgerekend diezelfde dag dinsdag Fernand Hutz in de afspraak passeren. Toevallig was dat natuurlijk niet en spraakmakend al even min. Verhelderend wel. Op de vraag of Hutz slechts het minimumloon betaalt, antwoordde hij dat hij zijn personeel betaalt volgens de wettelijke regels en afspraken. Daarnaast waren 3 onderwerpen aan de orde. Eentje daarvan ging over die €750 extra premie. Eerder had hij al gepleit voor een consumptiecheck die er overigens ook kwam. Nu is hij dus de eerste die ook toezegt om deze premie uit te keren. Die netto-premie van €750 kost de werkgever €875. Die meerkost is een werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid. Normaal kost een bruto loonopslag of indexverhoging van €100 €135 aan de werkgever, terwijl de werknemer daarvan slechts €40 netto ontvangt. De rest gaat naar belastingen en sociale bijdragen. Als die premie op dezelfde manier zou worden behandeld, dan betekent dat een kost van €1012,5 voor de werkgever, waarvan er maar €300 netto overblijft voor de werknemer. Hutz pleitte ervoor om de mensen dus meer netto-loon te betalen. Dat zou op zich een goede zaak zijn, ware het niet dat de sociale zekerheid voor veruit het grootste gedeelte gefinancierd wordt door inhoudingen op het loon. Door arbeid dus die, en daar is iedereen het stilaan wel over eens, veel te zwaar belast wordt. Maar het komt Hutz en zijn soortgenoten uiteraard goed uit dat door het verminderen van de sociale bijdrage de loonkost flink kan verminderd worden en hun winsten af en aan stijgen. Zo zijn er in de loop der jaren allerhande technieken ontwikkeld om zoveel mogelijk die sociale lasten te ontwijken. Bijvoorbeeld door met diverse soorten checks te gaan betalen en door de zogenaamde cafetaria-plannen. Dat is niet houdbaar, want de sociale zekerheid worden onder veel meer werkloosheidsuitkeringen en pensioenen betaald. We hebben het daar een tijdje geleden al uitgebreid over gehad. Het is dus uitermate belangrijk dat voor die sociale zekerheid andere structurele inkomsten worden gevonden. Dit brengt ons bij het tweede onderwerp, de vele miljoenen euro's die Hutz per jaar ontvangt voor zijn zogenaamde zonnepanelenplantages. 20 gigantische zonnedaken die Hutz op de loodsen van Katoennatie in de Waaslandhaven liet aanleggen, goed voor een totaal vermogen van iets meer dan 24 gigawatt. Daarvoor ontvangt Fernand Hutz 12 à 15 miljoen euro per jaar subsidies. De kosten daarvan worden aan de elektriciteitsverbruiker aangerekend via zijn factuur. De belastingbetaler financiert dus de zonnepanelen van de rijke industrieel Hutz. Hoewel de subsidies sindsdien fors zijn afgebouwd, momenteel minder dan €25, geldt dat niet voor Hutz. Hij was nog net op tijd om de hoogst mogelijke subsidie te vangen, €450 per megawattuur en dat 20 jaar lang. Daar komt mogelijk binnenkort een einde aan. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor het knippen in de groene stroomsubsidies voor grote bedrijven. Europa heeft namelijk beslist dat steun voor investeerders in hernieuwbare energie beschouwd moet worden als staatssteun. En daar zijn regels voor. En de toegekende subsidies van het begin zijn zo hoog dat de regels ver overschreden worden. Daarom ziet de Raad van State er geen contractbreuk of een schending van het vertrouwensbeginsel in bij wijziging van de steunregels, op voorwaarde dat verzekerd is dat investeringen terugverdiend kunnen worden. Wat zeker het geval is. Zelfs een veelvoud ervan. Zo had de Mier wil dan ook 1,2 miljard minder groene stroomcertificaten voor grote investeerders. Huts hamerde daarna alleen op rechtszekerheid voor ondernemers die hiermee zou geschonden worden. Maar wat Zuhal de Mier er niet bij zegt, is dat de Raad van State ook ernstige bezwaren heeft bij de uitwerking van de maatregel op het vlak van gelijkheid en niet-discriminatie. Waarom zou er bijvoorbeeld overcompensatie zijn voor installaties van voor 2013 en niet voor latere projecten? En waarom zou die overcompensatie er alleen zijn voor grote installaties en niet voor kleinere? Huts gaat er dus vanuit dat het niet zo'n vaart zal lopen en hij staat ondertussen met een leger advocaten klaar. Het is dus absoluut onzeker of Zuhal de Mier haar slag thuis haalt. Maar los daarvan, Huts schaamt zich nergens voor. Subsidies binnenrijven op kap van de belastingbetaler is hoe dan ook oneerbaar en immoreel. Huts manier van werken heeft hem duidelijk geen windeieren gelegd. En zo is hij erin geslaagd de boerentoren te kopen. En dat brengt ons bij het derde onderwerp. Die toren wil hij nu op een, en dat is een heel persoonlijke mening, opzichtige, om niet te zeggen afzichtelijke manier gaan verbouwen. Daar is al heel wat inkt over gevloeid. Probleemloos zal dat alleszins niet gaan. Als zijn visie en die van architect Lieberskind van hoe de boerentoren voor de toekomst moet klaargemaakt worden groen licht krijgt, zal hij allicht tegen een paar problemen aankijken. Dit ontwerp bouwen midden in een historisch en dicht volgebouwd historisch stadscentrum zal voor tal van problemen zorgen. Voor de ombouw zouden gigantische kranen nodig zijn en zou de wijde omgeving van Groenplaats tot Meerbrug bezaaid liggen met bouwmaterialen. Dat wordt dus één grote bouwwerf. Van het lawaai en het stof die dat meebrengt, zullen we maar zwijgen. En dat voor lange tijd. Niet tot 2027 zoals Huts zelf denkt, maar het zou de stad voor minstens 10 jaar omvormen tot een kolossale ontoegankelijke werf. Het Antwerpse stadscentrum kan daar alleen maar mee verliezen. En ook al zegt de burgemeester geen voorstander te zijn van die ingrijpende verbouwing, tussen pot en pint en cola light in het betere restaurant kunnen nog altijd afspraken worden gemaakt en akkoorden worden afgesloten die alle bezwaren van wie dan ook onder tafel vegen. Het spoor lijkt al even erg onderhevig aan onderfinanciering, problemen met stiptheid, wegvallende treinen door gebrek aan personeel en verouderend materiaal en slecht spooronderhoud als de lijn. Maar er zou, met de nadruk op zou, wat bewegen. Er is een ambitieus 10-jarenplan waarin de spoorwegmaatschappij structureel meer geld zou krijgen. Weliswaar nog heel wat minder dan gevraagd, maar daar kan de CEO Sophie Dutordoir mee leven. De verantwoordelijke minister Gilles Quinet deed daarover een wat vreemde uitspraak. Letterlijk, het zal wat langer duren. We doen niet minder, wel later. Hoor ik dat goed? Als je iets later doet, dan doe je nu, dus voor het later is wel degelijk minder. En het is nog de vraag hoeveel er na dat 10-jarenplan nog in het spoor geïnvesteerd zal worden. Nee, over de rellen in Brussel na de match België-Marokko die door België werd verloren, gaan we het niet hebben. Daar is al genoeg over gezegd. Het verbaast al lang niet meer dat elke partij van Vlaams Belang, vanzelfsprekend over N-VA, Open VLD en zelfs Vooruit, zich daarop profileerde. Soms is er echt nog weinig verschil tussen extreem rechts en zogenaamd progressief flinks. Dat het slecht gesteld is met ons milieu is een open deur in trappen. Plastiek afval is alomtegenwoordig. Meer zelfs in de Schelde dan in de Noordzee. Drijvende stukjes worden in de rivier 4 tot 8 keer meer aangetroffen dan in de monding. Daar ging het voornamelijk om de kunststof waar plastieke zakjes van gemaakt worden. Het verschil is kleiner op de bodem. Daar lag dan weer vooral pet van plastieke flessen. Zoveel zelfs dat het ecosysteem op crashen staat. Plastickorrels van de industrie vinden we dan weer vooral langs de Westerschelde. Plastiekvervuiling moet aan de bron aangepakt worden, is de niet verrassende conclusie. Het is iets dat we toch al lang weten. En ja hoor, Europa gaat het aanpakken. Een heleboel eenmalige plastic verpakkingen en gebruiksvoorwerpen zullen verboden worden. En dat ze er vaart in zit. Opgelet, sarcasme, blijkt uit de vooropgestelde resultaten. Het verpakkingsafval moet tegen 2030 met 5% teruggedrongen zijn ten opzichte van 2018 en tegen 2040 moet dat 15% zijn. Aan dat tempo denk ik dat we tegen dan helemaal zullen in verzuipen. Soms worden er vragen gesteld waarbij je je afvraagt wie ze verzint. Zo viel ik over de volgende vraag in de boekenbijlage van de morgen van afgelopen weekend. Als Rusland beter kon voetballen, was Poetin dan een oorlog begonnen? Achter die vraag zit blijkbaar de overtuiging dat niet alleen politiek bedrijven, maar ook voetballen hetzelfde is als oorlog voeren, maar dan met andere middelen. Om zijn vraag te beantwoorden heeft evolutionair psycholoog Mark van Vught in een steekproef 25 landen uit de FIFA-ranglijst gerangschikt op voetbalprestaties. Daaruit bleek dat de landen die in percentage van het BNP het meeste geld uitgaven aan militaire doelen, slechter zijn in voetbal of, hoe beter landen voetballen, hoe minder ze oorlog voeren. Uit die ene steekproef die conclusie trekken is toch wel erg kort door de bocht. Van Vught geeft wel toe dat er meer onderzoek nodig is om te ontdekken hoe sterk dat verband is, maar vindt er in het geval van Poetin geen gekke gedachte. Citaat: sportprestaties zijn voor dit soort mannen enorm belangrijk om de kracht van hun land aan de wereld te laten zien. Eerst stond hij op de Olympische Spelen in Sochi in zijn hemd met de ontdekking van het grootschalige Russische dopingprogramma. Bij het wereldkampioenschap voetbal in eigen land vloog Rusland er al in de kwartfinale uit tegen het kleine Kroatië. Wat gebeurt er dan in het hoofd van zo'n man als Poetin? Als je op het sportveld je macht niet kunt laten zien, dan maar buiten het sportveld. En dan vallen er geen goals, maar doden. Einde citaat. Het blijft een absurde conclusie. Afgezien dus van één kleine steekproef over het mogelijke verband tussen hogere militaire uitgaven en slechtere voetbal, kunnen allicht honderden andere elementen een invloed hebben op wat iemand drijft om een land binnen te vallen en een oorlog te ontketenen. En dat geldt dus ook voor Poetin. En dan zullen we dus evengoed honderden andere vragen kunnen stellen, zoals deze bijvoorbeeld. Als Poetin een bevredigend seksleven zou hebben, zou hij dan ook ten oorlog getrokken zijn? En mogelijk is die vraag zelfs nog relevanter dan die over voetbal. Of nog een vraag zoals die van Mia Doornaert donderdag in de Standaard. Al zag ze gelukkig wel het idiote van de vraag in. Zou Poetin Oekraïne binnengevallen zijn als er in de Europese Unie leiders met de ruggengraat van Thatcher waren geweest? Naast haar bewondering voor sterke figuren, tussen aanhalingstekens, als Margaret Thatcher, stelt Doornaert verder dat een voetballer, zoals een schoenmaker, maar beter bij zijn leest blijft en dus beter geen politieke statements maakt, omdat hij daar toch geen kaas van gegeten heeft. Dat is een mening als een andere. Maar het is wel een domme mening. Tegenwoordig kunt u ook abonnementen nemen om functies en opties te laten activeren die al in je auto zijn ingebouwd. Luxe automerken als Porsche, Mercedes, Tesla en BMW experimenteren er al enkele jaren mee. Voor een extra bedrag, maandelijks of jaarlijks, kan je daardoor je wagen sneller, veiliger en zelfs comfortabeler maken. Een betere ophanging, dynamische koplampen, you name it. Voor autobouwers is dat best een aantrekkelijk en naar verhoopt lucratief idee. Het is in hun ogen de toekomst. Alleen moet de gebruiker het nog gewoon worden. In de Verenigde Staten bestaat het al bij Mercedes, in Europa wil men het gaan proberen. Wil je in de Verenigde Staten het volledige potentieel van je auto gebruiken? Dan moet u bijbetalen. De motorkracht van de auto wordt softwarematig beperkt. Wil je de volle pot? Dat kost je dan $1200 per jaar plus taxen. Je krijgt daarvoor wat extra pk's en daardoor trek je van 0 tot 100 kilometer een seconde sneller op. Betaal je na een jaar niet opnieuw, dan ben je die extra pk's terug kwijt. Je zou het dus gijzelsoftware kunnen noemen. Bij BMW moet je in de Verenigde Staten voor stoelverwarming $18 per maand betalen. Geldhonger neemt soms rare vormen aan. Ook KBC denkt een extra geldgenerator te hebben gevonden. Onder het mom van consumenten helpen bij het besparen op energie wil de bank haar mobiele app steeds meer onmisbaar maken voor klanten door meer relevante diensten aan te bieden. En daar gaat ze ver in. Op dit ogenblik wordt via 250 medewerkers van de bank een totale ontzorging uitgetest. Dat betekent dat de app de consument begeleidt bij zijn investering in groene energie van bij het begin, over de installatie tot en met het opstrijken van overheidssubsidies. Tegen de zomer wordt de proef geëvalueerd en wordt bekeken hoe het systeem op grote schaal kan uitgebreid worden. De app werkt best als je een digitale meter hebt en helpt niet alleen om klanten te houden, maar dient er ook voor om nieuwe aan te trekken. Je kan er ook de voordeligste energieleverancier mee vinden. Er worden, en dat mag geen verbazing wekken, commerciële producten aangekoppeld. En daar kan zich een privacyprobleem stellen, namelijk een mogelijke commercialisering van data van klanten bij derden. Om daaraan te ontsnappen moet de klant dat per mail laten weten. In de app zelf kan hij dat niet aangeven. En dus is de kans groot dat data van heel wat klanten bij derden terechtkomen. Daar is hij weer. Als hij niets meer te vertellen heeft, als het zelfs voor hem vervelend wordt om de schuld aan iemand anders te geven, en als hij niet meer weet aan wie de schuld te geven, dan reanimeert Bart de Wever nog maar eens een idee over hoe het met België verder moet. Zijn eeuwige natte droom, confederalisme, als opstap naar een onafhankelijk Vlaanderen. De mantra? België zou zogezegd uit twee democratieën bestaan en als gevolg daarvan niet meer werken. Als alles wat het land beter kan maken tegengewerkt, geboycott en geblokkeerd wordt door de Nationalistische Partij van de Wever, moet men natuurlijk niet verbaasd zijn dat het niet goed gaat met dit land. Dat Bart Sturtewagen in de Standaard daarvan maakt dat de Wever van N-VA weer een aanbodpartij maakt, is op zijn zachtst gezegd nogal bezijdende waarheid. Sturtewagen ligt ook in verband met de rampzalige match tegen Marokko. Verbanden met voetbal zijn heden ten dagen schering en inslag, al doen ze meestal niet ter zake. En hier al zeker niet. Volgens de Wever kan Vlaanderen niet welvarend blijven als het niet beter wordt bestuurd. Zijn uitleg is bekend. Een efficiëntere methode die het mogelijk maakt de tering naar de nering te zetten. Want, volgens hem, kunnen regeringen nu nog alleen beslissen om meer te spenderen, niet minder. En dus moet de federale regering zo'n, of beter zijn, methode introduceren. Anders dreigt hij, zal zijn partij niet toetreden tot de federale regering. Dat is dus het aanbod dat de Wever doet. Confederalisme of niets. Hij rekent daarvoor op de verdere verelendung van het land om dat goed of kwaadschiks onvermijdelijk te maken. Hij koppelt die omwenteling dus aan de boodschap dat er harde keuzes zullen moeten gemaakt worden in zaken werkloosheid, pensioenen en belastingen. Zeg nu nog dat de man bekommerd is om het lot van de man of vrouw in de straat. Ik zou dat eerder een poging, en ik herhaal poging, tot chantage noemen. Hij hoopt daarmee immers de regeringsonderhandelingen te blokkeren om zijn zin door te drukken. Het is nog niet te laat, maar zouden de politici eens niet een regeling uitwerken om die regeringsvorming niet eindeloos te rekken? Bijvoorbeeld door na 3 maanden betrokkenen nog slechts werkloze steun te geven en na 6 maanden niets meer, tenzij ze erin slagen om binnen die tijd een regering te vormen. En binnenkort mag je ook al geen dikpik meer ongevraagd naar iemand sturen. Dat wordt strafbaar. Tenzij de ontvanger, man of vrouw, er geen aanstoot aan neemt natuurlijk. Al krijgen we regelmatig en ongevraagd diks als de Wever in het vizier. Dat wordt bij mijn weten niet strafbaar gesteld. Maar alle gekheid op een stokje, het blijft link. Stel dat iemand laat verstaan dat hij zij van iemand wel een dikpik wil en hij of zij krijgt die ook toegestuurd. Als niet te bewijzen valt, en dat lijkt me moeilijk dat de ontvanger er wel prijs op stelde, maar daarachter of om welke reden dan ook op terugkomt en klacht indient, dan heb je wel een probleem. En de voorziene straffen zijn niet min. Tot 3 jaar, en dat kan 5 jaar worden als het slachtoffer de dader kende, en zelfs opgetrokken worden tot 20 jaar als het slachtoffer minderjarig is. Dit is uiteraard geen pleidooi voor het willekeurig rondsturen van dickpics. Niet alleen seksueel getinte intimidatie wordt strafbaar, ook doxing wordt dat. Dat is de publicatie van de persoonlijke gegevens van een slachtoffer, ook de seksuele of genderoriëntatie, op een online forum. De opvolging daarvan blijft evenwel cruciaal. Als daar de middelen maar worden voor vrijgemaakt, of de hele wet blijft door de letter. De ontslagronde bij de VRT lijkt vooral Canvas-medewerkers te treffen. De keuze van de naam Canvas blijkt verbazend visionair te zijn. De derde, vierde en vijfde letters samen vormen N-VA. Creatieve en kritische krachten moeten het veld ruimen. Het is oppassen geblazen als je te veel kritische vragen stelt. En hoe zit het eigenlijk met het peperdure goudhaantje Niels de Badstader, de Badsteder, de Stadbader of hoe die ook mag heten? Hij heeft veel gekost en is een van de duurdere personalities. Maar we hebben hem nog weinig gezien. Gelukkig maar. Als het om brood en spelen gaat, is er genoeg geld en kan je gerust zijn. En werd bij de ontslagronde van de VRT ook de sportredactie getroffen? Waarschijnlijk niet, want klachten of protesten zijn er vanuit die hoek niet te horen. Toch is de sportredactie zeker geen onderbemande dienst, gezien het aantal sportprogramma's dat we jaarlijks op radio en tv in onze maag gesplitst krijgen. En hoeveel mag die wel niet kosten? Kan die niet een beetje veel ontvet worden? Ik zou de VRT er in elk geval dankbaar voor zijn. Of is de VRT ondertussen al helemaal overgenomen door het Vlaams Belang? En sinds wanneer dan? Maandag 28 november 20 uur zat Tom van Grieken in ter zake. En dezelfde dag om 20 uur 30 was het de beurt aan Barbara Pas in de afspraak. Tot zover het nabijwesten. Tot volgende week voor nog meer hartverheffende nieuwtjes.